Welkom bij Leeuwen, het WK-programma van Voetbalzone over Nederland en Marokko. En vandaag gaan we het hebben over de Oranje Leeuwen. Naar aanleiding van de wedstrijd Nederland-Ecuador, die geëindigd is in 1-1. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb daar weer voor twee analisten. Voormalig voetbalavonturier en eigenaar van Scorelit Jos Hoijveld. En zaakwaarnemer en viervoudig international Khalid Sinou.
Ook voetbalavonturier, by the way. Hè?
Ook voetbalavonturier,
ja,
zeker.
Ja, zeker. Ik denk dat ik een clubje of 11 heb gehad. Ik denk net zoveel als jij.
Ja, in 12.
Ja, 12.
Ja. Laten we bij het begin beginnen. De opstelling, Jos, kon die je bekoren vandaag?
Nou, daar wil ik een klein detail. Daar vond ik heel mooi wat De Ligt zegt. Die cijfert zichzelf weg. In de wereld van de grote ego's cijfert hij zichzelf weg. Zegt hij dat een ander het beter kan doen.
En die heeft het laten zien vandaag natuurlijk.
Timber heeft er de eerste helft begon die zeer sterk. Tweede helft, cruciale momenten dat hij er niet helemaal was. Maar verder, ja... Mijn man Depay was er natuurlijk nog net niet. Dat had ik wel verwacht. Ik dacht 30, 60, 90. We zien dat hij uiteindelijk 45 heeft gedaan. Verder kon het mij niet helemaal bekoren. Ik had misschien nog niet begonnen met Koopmeinders. Ik had Daron daar dan gezet. Maar verder, ja. Ja, heb ik er ook niet heel veel over nagedacht, maar best oké.
Ja, Timber noem je eventjes. Die leed het balverlies waar de gelijkmaker uitkwam. Is het een verbetering ten opzichte van De Ligt, en zeker in zijn huidige vorm?
Nee, ik vond de hele wedstrijd, ik vond alles een beetje matig, zal ik eerlijk zeggen. Maar goed, het staat gewoon niet goed. Je ziet gewoon dat er geen chemie is tussen de spelers. En dat ontbrak vorige wedstrijd ook. Die speelt eigenlijk met drie centrale verdedigers tegen één spits. En Frenkie de Jong die terugzakt, die ook nog eens... Als centrale de bal komt ophalen. Ja, en geen aansluiting. Een beetje loszand. En het baart me toch zorgen. Want uiteindelijk, je moet wel ook het spel kunnen maken. En kansen kunnen creëren. Ik geloof dat we eerst zelf 0 kansen hebben gecreëerd. 1 kans doelpunt, hè?
Ja.
Toch?
Ja, en jij zei ook tijdens de wedstrijd dat Blind en Dumfries niet thuis gaven. En dat zijn natuurlijk juist de wingbacks die in het systeem centraal zouden moeten staan.
Ja, klopt. Ik denk dat ik met Turven... Heb ik op een gegeven moment ben ik opgehouden. Maar Blind die speelde meer terug dan dat hij vooruit speelde. Kijk, als jij gaat spelen met, 3-5-2. Wat heel vaak een 5-3-2 wordt. En Blind en Dumfries die geven niet thuis. Nou ja, geven niet thuis. Dat deed Ecuador gewoon heel goed. Die hadden daar een goed antwoord op. Zij kwamen niet in de ruimtes waar zij beslissende passes konden geven. Ja, dan houdt het op een gegeven moment wel op qua creativiteit, weet je. Dan moet het echt door het centrum komen. Nou, daar stonden er ook genoeg van Ecuador. Dus dat werd wel even wat lastig.
Ja, vooraf hadden we misschien gedacht dat Nederland dominant zou zijn in het veldspel. Dat was niet echt aan de orde, denk ik.
Nee, maar goed, dat spreekt voor zich. Die jongens zijn ook helemaal niet gewend om in 3-5-2 te spelen. Wij Nederlanders, Nederlandse spelers, spelen ons hele leven 4-3-3. Buitenspelers, in vaste positie. En ook als het gaat om positiespel, weten we ook wat we moeten doen. Hè? In balbezit, maar ook in balverlies. En dat ontbreekt gewoon volledig. Niet alleen deze wedstrijd, maar vorige wedstrijd ook. En dat is een beetje eigenlijk, ik zei het ook net, hè? Ik noem het eigenlijk on-Louis van Gaal. Weet je, het is niet het Louis van Gaal filosofie, want ik heb natuurlijk Louis meegemaakt bij AZ. Ik denk dat Louis gewoon nu bezig is om een systeem te spelen die uitstekend zou renderen tegen grote ploegen. Want ja, ik denk dat Nederland kwalitatief het toch onder doet voor ploegen als Brazilië en Frankrijk. En waarin dan vooral verdedigend het goed moet staan. En in de counter, ja, daar moet je gewoon ijzersterk in zijn. Nou goed, die spelers hebben we ook. Vandaar ook dat we dit systeem spelen. Maar als je dan tegen ploegen zoals Ecuador speelt en ook Senegal, die ook gewoon redelijk goed zijn, maar waar je kwalitatief eigenlijk beter bent, dan zie je dus dat er niet gevoetbald wordt.
Ja, wat vond je van het plan B dan? Want op een gegeven moment probeerden ze natuurlijk wat dingen om te zetten. Komt ook Weghorst nog in de ploeg inderdaad?
Dat was niet echt een plan B. Dat waren gewoon... Nee, dat was eigenlijk gewoon hetzelfde.
Weet ja, hetzelfde
bij zelfs... Plan A met andere spelers.
Ja. Maar Weghorst is natuurlijk wel een ander type dan Bergwijn en Gakpo.
Ja, wel, maar speelde wel in dezelfde rol. En kijk... Zij kwamen niet veel, hè, geen enkele aanvallen kwam veel in het spel voor bij Nederland. En dan maakt het niet uit als je daar nou Weghorst neerzet. Ja, of je moet lange ballen gaan spelen. Hebben we ook niet gedaan. Dus er was niet echt een plan B. Ik denk wat Khalid net zegt, en daar heeft hij een heel mooi punt. Ik denk dat het toernooivoetbal wordt gespeeld. het toernooivoetbal, dat we echt respect voor de eigen goal vanuit die kant dicht timmeren en dan hopen dat je daarin voetballend het toernooi ingroeit. Want net wat er werd gezegd, het is niet des van chaos. Het is niet mooi voetbal, het is niet attractief voetbal. Het is
wat ik eigenlijk begrijp is wat jij zegt is, er wordt nu gespeeld, of dat beaam jij alsof we de onderliggende partij zijn tegen een betere tegenstander. En in dit geval zouden we wellicht de bovenliggende partij kunnen zijn, maar kiest Van Gaal er bewust voor om in ieder geval alvast dit systeem te gaan spelen zodat ze hier aan gewend zijn.
Vooral kom je verder in het toernooi, kom je tegen betere tegenstanders te spelen, tegen grote landen, ja, dan is dit natuurlijk voor de spelers die wij hebben, is het een goed systeem. Want dan speel je in de counter. Heb je gewoon, in principe heb je dan 5 verdedigers. Hè, met 2 backs die eroverheen knallen. Maar je hebt eigenlijk gewoon 5 verdedigers. 3 middenvelders en 2 aanvallers. Die gewoon met snelheid eroverheen kunnen knallen. Maar het is niet de filosofie van Louis. Ik heb Van Gaal meegemaakt bij AZ. Die wil dominant zijn, die wil de bal hebben. Er moet goed positiespel gespeeld worden. Dat kan bijna niet in dit systeem wat we nu hebben gespeeld. Want dat heb je gezien. Want heb je 3 centrale verdedigers die elkaar vooral in de weg liepen. En dan heb je ook nog eens Frenkie de Jong. En dan heb je een Klaassen die diep wegloopt. Uiteindelijk, wie zou eigenlijk de twee... vraag je aan jou. Wie zou de 2 aanvallers moeten bedienen? De middenvelders zou je toch denken?
Ja.
Waar waren die dan? Dat geef ik net aan. Hoe heet die? Frenkie de Jong zat achterin. Klaassen liep als een verkapte nummer 9 te spelen.
En Koopmeiners,
ja, die heb je niet gezien. Ja. Ja, dan kun je dus niet domineren en kun je niet het spel maken. En dan ga je ook niks creëren, want we hebben niks gecreëerd.
En wie is dan Gakpo eigenlijk de enige die zich een beetje aan het niveau weet te onttrekken doordat hij nu weer beslissend is?
Ja, maar dat is ook wel zo'n lekkere speler, weet je. Die is ook snel en die is ook die kan echt nog helemaal zelf iets brengen en creëren. Nee, als je ziet hoe hij met links inschiet, dan is bam, heerlijk, fantastisch. En Bergwijn, denk ik, die is veel beter als die 1-op-1 komt. Een ruimte van de zijkant, kan die naar binnen, kan die naar buiten. Nu staat hij echt vaak tussen 2-3 man in. Wat krijgt hij de bal? Ja, weet je, de eerste aanname is wat onwennig, weet je wel. Dan weet hij niet welke kant de verdediger wegkomt. Ja, dan zie je gewoon, die is een beetje aan het zwemmen, een beetje aan het verzuipen.
Alles was een beetje onwennig.
Ja, toch? Dat leek het wel zo, ja.
Ja, dan ga je toch denken, waarom? Hoe kan dat? Ja, ik kan je wel vertellen waarom. Ja, spelers zijn dit niet gewend. Die kunnen niet. Als jij het spel moet gaan maken in zo'n systeem, heb je andere looplijnen, andere manier tactisch denken. En dat is toch lastig, weet je. Want als jij altijd gewend bent in een ander systeem te spelen, je moet opeens een 3-5-2 of een 5-3-2 gaan spelen. Ja, ik weet hoe lastig dat is, want ik maak het ook bij AZ af en toe mee. Want dan wilde hij dat ook doen. En dan zag ik gewoon dat die jongens het niet gewend waren. En dan speelden we zo'n slechte eerste helft, bij wijze van spreken. Want speelden we ook af en toe, wilde hij dan met 2 defensieve middenvelden spelen. Of met 3 centrale achterin. En dan moest eentje doorschuiven. Maar dat liep voor geen meter. En dan schakelde hij over naar de 4-3-3 tweede helft. En dan liep het gelijk wel beter. Dus ja, ik blijf zeggen, ik denk dat hij, kijk, qua resultaat is gewoon uitstekend. Daar moet ik ook wel eerlijk in zijn. Ja, we hebben gewoon 4 punten, 2 wedstrijden. Laatste wedstrijd spelen ze tegen Qatar.
Ja.
Nou, met alle respect, als je Qatar niet vindt, ja, dan kun je net zo goed gewoon lekker gelijk naar huis.
Maar ze hadden ook wel het mes kunnen lopen, toch, vandaag?
Ja, dat had gekund, maar gelukkig is dat niet het geval. Dus resultaat technisch gezien is het gewoon doen we het gewoon goed.
Hey, en Noppert, wat vond je daarvan vandaag? Die was natuurlijk na de eerste wedstrijd weer redelijk geloofd door de
pers. Weet je, datgene wat hij moest doen? Ook bij het doelpunt tegen, pakt hij fantastisch. Ja, hij heeft gewoon pech dat Ake, is ook normaal eigenlijk. Want een aanvaller is altijd sneller dan een verdediger. Dat die aanvaller Valencia dan heel snel erbij zat. Maar hij pakte die bal uitstekend. Alleen bij 2 momenten, vooral met spelhervatting, was je toch even, moet hij even wat sneller zijn. Weet je, dit is toch een WK, hè? Je speelt niet meer bij Heerenveen of bij Go Ahead. En ik weet hoe dat is. Ik heb namelijk ook ervaren, op een niveau omhoog gaat, moet jouw niveau ook omhoog gaan. Anders wordt die keer nog geblokt en valt die bal erin. Maar over het algemeen heeft hij het gewoon goed gedaan. Hoor. Dus in mijn ogen een 6.
Als Nederland dit niveau vasthoudt in de rest van het toernooi, wat kunnen we dan van ze verwachten, Jos?
Ja, best moeilijk. Kijk, we moeten niet vergeten dat Ecuador heeft 7 wedstrijden lang de nul gehouden.
Ja.
Dus zij staan organisatorisch, staan zij gewoon goed. Zij houden Argentinië ook op een 1-1. Zij hebben allemaal uitslagen wat dicht bij elkaar lag. Als je het zo bekijkt, hè, we draaien hem dan even om. We hebben niet genoeg gebracht vanuit onze Nederlandse denkwijze.
Je bent wel een positief
man. Ik zit er nog weer lekker in, maar kom op zeg. Mooi,
heb je zo'n Amsterdamse negatieve linkerpinage.
Zuigt alles eruit deze man.
Heb je een positieve drempel.
Ja. Nee, maar dat is aan de andere kant. Hey, als je hem omdraait, zij hebben het goed gedaan. Ik zei al van tevoren. Haal je hier een resultaat en een resultaat is ook gewoon een gelijkspel, dan sta je er nog steeds lekker voor.
Ja, 100%.
Ja. Maar ze staan nu precies gelijk met Ecuador. Hè? Dus ja. 1-1, allebei 2-0 gewonnen. Nog één wedstrijd te gaan. Stel je voor, je wordt tweede, dan kan je zo meteen Engeland tegenkomen.
Ach, ja, maar kom op, je moet tegen Qatar. Qatar is denk ik tot nu toe, wat ik gezien heb, is misschien de minste ploeg van alle ploegen op dit WK.
Ja, we weten van Saudi-Arabië toch ook dat als zo'n ploeg gewoon een goede dag heeft, dat iedereen heel lastig zou kunnen maken op zo'n WK.
Ja, maar je moet ook niet vergissen. Kijk, als jij... Het is nu lekker, we hebben nog wat om voor te spelen. Ja, dus wij gaan niet doorwisselen.
Nou, maar wat zou je doen dan nu? Nee, je zou
gewoon
het niet
volle door. Bak, gewoon... man. Het allerbeste team er weer in.
En wat is het beste team dan? Wat er vandaag stond?
We hebben positief over ook, hè. Heerlijk, hè? Heerlijk, mijn vrouw. Ja,
wel belangrijk, want dat ga je dan nu doen. Want je,
Ik zou Malaysia erin zetten. Daar wil ik meer. Daar verwacht ik meer energie van. Hè, want voor mij was het teken dat op een gegeven moment rolde een bal richting de zijlijn om uit. En ik zei al van, ik zeg, ga die hem halen. En Blind die ging er niet vol voor. Die ging voor de ingooi. Terwijl op dat moment, als hij er vol voor was gegaan, had hij hem op een betere positie gehad dan dat hij de rest van de hele wedstrijd had gehad. Toen dacht ik van ja, Malaysia erin, daarvoor. Middenveld zou ik misschien Berghuis er wel weer bij gaan doen. Ja, ik blijf wel even denken vanuit de 5-3-2.
Gravenberg in plaats van Koopmeiners. Gravenberg is er niet bij, hè?
Daar hebben we het inderdaad over, vind ik ook weer een mooie. Maar die had ik er zeker bij.
Tuurlijk,
maar dit lijkt me wel een dilemma. Want normaal gesproken wordt zo'n derde wedstrijd, als je bijna zeker bent dat je doorgaat, vaak gebruikt om spelers rust te geven. Maar op dit moment moet je gewoon keihard werken aan het doelsaldo. Ja.
Maar weet je wat, zij moeten ook helemaal geen rust hebben. Nee, zij moeten nu gewoon die Engelse weken hebben ze bam, 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 achter elkaar aan, in de zone komen, lekker goede wedstrijden spelen. Resultaat zit mee, dus dat kunnen we ze ook allemaal meegeven tegen de jongens. Hè, van jongens, we staan er nog goed voor, geen stress. Een paar kleine veranderingetjes en weer door.
Maar goed, je zei net, rustig aan. Dat rustig aan heeft in het verleden heeft niet in positieve zin al gewerkt, hoor. Kan ik je vertellen.
Nooit.
Dus het is juist beter.
Ritme houden.
Rit. 100%. Dat je gewoon dat je voor iets moet spelen.
Precies.
En dat je in die ritme blijft. Ja. Alleen wat mij nogmaals heel veel zorgen baart, is gewoon het spel. Kijk, ik hoop dat ze in het toernooi tegen betere tegenstanders gaan komen. En dat die dan het spel gaan maken. Want ik denk dat Nederland dan beter uit gaat zien. Maar op het moment dat Nederland het spel moet gaan maken met het systeem wat we nu spelen, gaan we het heel lastig krijgen.
En weet je wat het vervelende daarvan is? Dat de tegenstanders ook deze wedstrijd bekijken.
Ja, tuurlijk.
Dan weten ze ook van, jongens, als we dit doen, hebben ze moeite. Creëren ze weinig. Althans eigenlijk helemaal niks.
Ja. Ja.
En we kunnen wel eens een keer in het mes lopen. Hè? Want een corner of wat dan ook kan er zo eens een keer invliegen.
Galit, je bent zaakwaarnemer. Verdient John de Jong achteraf een standbeeld bij PSV, denk je, of niet?
Dat denk ik wel, hè. Ik bedoel, ja, ik denk dat die marktwaarde van Gakpo vandaag weer met zijn doelpunt weer met een miljoentje of 10, 15 omhoog is gegaan.
Ja.
Dus wat dat betekent...
Jij hebt hem toch ook in de stal?
Ja, ik had hem wel graag.
Doe even een oproep.
Nee, ik ben wel eens een keer... In het verleden ben ik door een speler van mijn werk... werd ik geïnsinueerd over hem. En hij zegt, nou Galit, ga nou achteraan. En ik was een beetje te laat.
Ja. Dus nee, maar ik zou ook eerlijk zeggen, hij zit bij Boy Kuipers. En dat is ook echt een hele, hele, hele fijne vent.
Oh, ik dacht dat hij bij Ploegsma zat.
Ja, bij Zeg. Bij het kantoor.
Ja, precies.
Ja, bij het kantoor. En Boy is dan echt zijn...
Maar John, die heeft uitstekend werk geleverd door die jongen ook gewoon bij PSV te houden.
Ja. Als we even kijken naar de winterse transferperiode, zou er op basis van dit WK bepaalde transfers kunnen gaan gebeuren? Als we kijken naar bijvoorbeeld een Gakpo, waar zou die naartoe sturen? Of een Ziyech? Ja?
Nee, winter nog niet hoor. Ik denk niet dat PSV Gakpo gaat laten vertrekken in de winter. Ze doen nog volgens mij voor het kampioenschap. Waarom zouden ze spelen moeten laten vertrekken?
Nou ja, als hij een goed WK speelt, is dat misschien het moment?
Ja, maar ja, goed, als ze kampioen worden en een goed WK, dan is hij nog meer waard.
Okay.
Dus ik zou dat risico niet nemen. Als Ajax zijn, als je ze echt kan halen, zou je die altijd moeten halen. Zeker nu. In de vorm die ze nu steken en de kwaliteit die zij tentoonspreiden op het moment. Weet je, weinig creativiteit voor hen. Dan kun je ze echt zeker goed gebruiken.
En een Noppert? Is dit voor hem het ideale moment om een stap te maken?
Voor hem wel.
Voor hem? Of voor je ja,
zeker.
Ik denk dat De Haan, de technische directeur, hè, Ferry, Ferry de Haan lekker op zijn school zit hoor nu, op dit moment.
Ja,
die zal, die zal aan het tellen.
Maar die, nee. Wat vragen ze dan voor, een miljoentje of acht of zo nu?
Ja, dat weet je niet. Kijk, het blijft natuurlijk een keeper. Een keeper is gewoon moeilijk verkoopbaar, punt.
Ja.
Ja, de positie moet net vrijkomen. Ja. En ze moeten net, ja, ze moeten jou dan in het vizier hebben. Nou goed, dit is wel een uitstekende podium om jezelf te kunnen laten zien. Dus wat dat betreft is het voor Noppert een hele goede moment om... Om lekker WK te spelen.
Ja, denk maar ik eigenlijk wel. Heeft zo'n Frans Hoek dan waanzinnig veel macht. Hè? Als hij dan zegt, we moeten voor die Noppert gaan. En ja, zoals nee, in de Leeuwte gewoon ja, maar op de bank zitten.
Het had ook fout kunnen gaan, dat weet je ook. Kijk, ja. En dat is dus het gevaar. Ja, met alle respect. Kijk, hij is 28. Ik was ook 29 toen
ik
op...
Ik dacht, ik ben ook 28.
Nee. Zo voel ik me wel. Voel wel. Ja.
Hij zat, goed, het drukte wel elke dag op.
En niet alleen thuis. nee, maar ik was 29 toen ik mijn debuut maakte in de nationale ploeg. En dan ben je natuurlijk wel ervaren, maar je hebt niet de internationale ervaring. En dat is wel heel cruciaal, kan ik je vertellen hoor. Dat kan wel, dat kan een goede manier, voor Noppert is het op een goede manier nu uitgepakt. Maar ja, zeven hoe dat je geen kletser had gemaakt de eerste wedstrijd, dan heb je echt een probleem.
Wat zegt zo'n Van Gaal als de jongens nou de kleedkamer binnenkomen? Is hij tevreden, denk je?
Ik denk dat hij wel positief gaat blijven. Want hij weet ook van, luister eens, kwalitatief gezien zijn we gewoon minder als de toplanden.
Ja.
Dit is wel de manier, als wij verder komen, om van die toplanden te kunnen winnen, is op deze manier te voetballen.
Ja, ik denk wel dat hij om geloof vraagt.
Hoe gaat die media dit oppakken, dit gelijkspel, Jos?
Nou, ik denk wel dat heel veel eroverheen vallen. Maar dat komt ook omdat wij nog steeds de denkwijze hebben van wij moeten altijd de bovenliggende partij zijn. Ja. Maar ik denk dat Van Gaal nu gewoon eens een keer zegt van, jongens, wij zijn de bovenliggende partij niet meer. We zijn op heel veel vlakken zijn we ingehaald. En op deze wijze kunnen wij het verste komen.
Precies.
Ik denk dat het een beetje is, weet je. En ik denk dat we daar met z'n allen in mee moeten gaan.
En denk je dat Bergwijn nog steeds tevreden is over zijn vorm en daar geen problemen ziet?
Bergwijn?
Ja.
Nou, Bergwijn die zal wel, als hij naar huis belt, zeggen van, ja, dit is niet helemaal mijn plek. Hè? En dan zal degene aan de andere kant van de telefoon zeggen van, nou, je deed het toch best goed. Ja, vond je dat? Dan zegt hij van, ja, weet je.
Ik weet niet hoe kritisch de vrouw is.
Hij kan ook zeggen, maar dat die vrouw zegt, ja, nee, het zag er niet heel lekker uit.
Dramatisch. Ja. Yeah. Was jouw vrouw zo? By the way,
zij vertelde dan, zeg maar, op een ongenuanceerde manier. Nee, een beetje meer genuanceerd.
Subtiel.
Zei ze wel. Ja, subtiel zei ze van, Wat vond je ervan? Dat wist ik dan.
Hoe vond je het wel?
Wat vond je zelf?
Galita werd gefileerd door Dries. Die vond het minachting van het publiek. Hoe hij zich opstelde op die persconferentie. Peres vond dat wel als voor onzin. Die zei, je wordt betaald om te voetballen, niet om te praten. Hoe kijk je daarna? Ja, over Bergwijn? Over zo'n beetje die hele korte antwoordjes op de persconferentie?
Dat heb jij niet gezien.
Nee, ik heb het
eerst. Jos, je hebt het wel gezien.
Ja, ik heb dat wel gezien. Kijk, ik denk dan, zo'n jongen, ik denk uiteindelijk, geef iedereen een papier. Schrijf erop van, wil jij graag naar de pers gaan, ja of nee? Nou, ik denk dan dat hij dan zal zeggen nee. Stuur hem er dan ook niet heen. Dan heb je wel een Martin de Roon die wat leuks kan vertellen, of iemand anders die wat leuks kan.
Daar heb je wel gelijk in, ja.
Ja.
Want eigenlijk kun je dat bij heel makkelijk oplossen.
Ja, dan stuur je iemand anders.
Hoe was jouw verstandhouding met de media?
Ja, altijd uitstekend. Ja, als ik voor de camera moest schijnen, deed ik dat gewoon. Ja, of je dan verliest of wint, ja. Het hoort erbij. Maar ja, iedereen heeft een andere persoonlijkheid en iedereen staat er anders in. En sommigen zijn wat bespraakter dan anderen. En bij de een komt er meer uit dan de ander. Ja, met alle respect. Ja, ik kan natuurlijk niet. Ik weet niet hoe hij is. Ik ken hem wel, maar niet hoe hij. Met de media omgaat. Ja,
nee.
Ik ben geen flauw idee.
Nee, kijk, maar ik denk uiteindelijk, hè, die media die daar komt, die komt voor een algemene persconferentie. Dus dan moet je er iemand neerzetten die ook echt de zin in heeft op dingen.
Beetje een type Dumfries, zeg maar.
Ja, die. Ja.
Dat is wel zo, ja.
Ja. Maar die zegt er dan wat over.
Kijk tegenaan, want jij bent journalist. Kijk, als je dan zo'n speler ziet die dan, wat je zegt, dan heel kort af is. Want er zijn heel veel jongens die heel kort af zijn.
Ja, dat kan wel heel lastig zijn, ja.
Ja,
ja. Maar goed.
Dat weet je, als je dan als individuele journalist iemand vraagt, hè. Bijvoorbeeld Bergwijn vraagt gewoon één op één van, joh, kan ik wat van jou vragen? En je hebt één interviewkans en je vraagt hem en het gaat dan mis, dan is het je eigen schuld.
Ja, oké, maar ik vind wel, die journalisten komen natuurlijk ook gewoon om hun werk te doen. En
nee, klopt.
Die jongens zijn publieke figuren. Kijk, als ze alleen maar willen voetballen, dan moeten ze ergens lekker op een trapveldje achter gaan staan.
Helemaal mee eens, alleen dan weet je het wel. Dan weet je het van oké. Okay.
Ja, maar half Nederland zit te kijken, die willen gewoon weten. Van.
Precies, maar dan moeten ze dus achter de schermen iemand anders neerzetten.
Maar wie heeft verzonnen om naar Bergwijn, zeg maar, naar voren
te gaan? Ik denk de perschef.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, daar ligt het probleem.
Precies. Ja. Dat is een, ja, dat vind ik wel.
Serveren we die af bij deze.
Ja. Ja.
Hoe heet die, wie is dat, de perschef?
Dat is Bas Tichler.
Ja, Bas Tichler. Dat is niet handig ingrepen, laten we daarop houden.
Oké. Okay. En wat ik me nog afvroeg, je bent nu zaakwaarnemer, wat voor wereldje is dat? Is dat een fijn wereldje?
Ja, als je van... ja, wat moet ik zeggen?
Als je van wespen houdt.
Ja, als je van wespen houdt, ja. Nee, ja. Ja, als je wespennest, wespen, ja, ja, zeker. Nee,
achter elke boom een struik erover. Ja, ja,
ja. Ja. Je kan niet rustig lekker op je stoel zitten en achterover leunen. Nee, dat kan niet. Zoals wat ik nu doe. Je moet constant over je schouder heen kijken. Nee, het is... begeleiden is natuurlijk gewoon het leukste wat er is. Weet je, want je helpt iemand. Of tenminste, zo ben ik dan. En je wil graag iemand helpen. En echt bijdragen aan zijn carrière. Nou, dat kan op twee manieren. Dat is dus qua contract. Een goed contract van me eruit halen. Daar haal ik ook voldoening uit. Want ik vind het leuk om te onderhandelen. En wat cijfers betreft. Ik weet wat er verdiend wordt. Ik heb lang genoeg in Nederland gevoetbald wat dat betreft. Maar het begeleiden en echt beter maken, dat vind ik echt leuk. En dat is het leuke kant eraan. De andere kant is natuurlijk dat je te maken krijgt met heel veel struikrovers, zo noem ik ze bijna. En mensen die totaal geen verstand hebben van zaken en van voetbal.
En hoe gaat dat dan? Hoe komen dat soort struikrovers aan de spelers?
Ja, kantoren werken op een manier waarvan je denkt, ja, luister eens, dat is niet helemaal kosher. Maar dat weet iedereen, ja. Ik bedoel, het is een publiek geheim. Kijk, en als jij daarin integer en correct wil blijven, ja, dan zal het wat langer duren voordat je misschien succes hebt. Je moet echt bijna van de straat zijn en alles uit de kast halen om spelers binnen te halen. Want ja, tegenwoordig heb je zoveel concurrentie. En iedereen haalt alles uit de kast om zo'n speler maar naar hem toe te kunnen krijgen.
Merkte jij dat ook, dat er opeens veel meer mensen bij je aanklopten toen je bij Southampton zat of bij Celtic dan bij Kapfenberger SV?
Ja, die slijden allemaal DM's. Nou ja, kijk, weet je, ik denk ook dat een soort van ommeslag is bij de spelers. Kijk, spelers gaan ook sneller winkelen. Ik heb mijn hele...
Ja, heel snel.
En dat is wel jammer hoor, want vertrouw nou op één iemand, vertrouw op zijn visie. Maar wissel dat niet de hele tijd, want dan wissel je ook steeds van visie. En dan word je echt veel meer handelswaar. En als je nou echt eens een keer de tijd neemt, je gaat met iemand zitten, je weet dat hij het beste voor heeft, die steekt zijn tijd in je, die is bezig met je ontwikkeling. En je maakt samen een pad van, jongen, we gaan dit en dit gaan we bewerkstelligen.
Maar dat maakt het ook zo moeilijk, want daardoor ben je eigenlijk die zilvervloot met Brian Brobbey ook misgelopen, toch?
Nou goed, die heb ik 4 jaar begeleid, inderdaad, ja. Zo kun je het wel stellen. Maar goed, jij zelf als speler, ik ben ook speler geweest. Ik heb in mijn carrière twee zaakwaarnemers gehad. Tegenwoordig zijn ze 21 jaar, dan hebben ze al 3, 4 zaakwaarnemers gehad, bij wijze van spreken. Ik denk dat als je kijkt gemiddeld, op 20-jarige leeftijd, 21, hebben ze al 2 zaakwaarnemers gehad. Dat is best wel...
veel.
Dat is veel.
Ja.
Want ja, je moet niet vergeten... je kan met zo'n jongen een 1-jarig of 2-jarig contract afsluiten. Dus dat betekent, je gaat 2 jaar met hem werken, maar na 2 jaar loopt hij zo weg bij je. En dan heb je 2 jaar hard gewerkt voor noppes.
En wat is dan de reden waarom een speler bij een zaakwaarnemer blijft? Is dat de naam, zoals dat Mino Raiola bijvoorbeeld?
Ja, onder andere. Veel spelers kiezen daarvoor. Die kiezen puur alleen omdat het een groot kantoor is, bij wijze van. Of omdat het een grote agent is, een grote naam heeft. Maar die kijken niet naar het begeleiden die ze op dat moment nodig hebben. Want laten we eerlijk wezen, een speler... Kijk, ik heb zaakwaarnemers zijn, is anders dan begeleiden. En ik vind tot 21, 22 jaar heeft de speler een begeleider nodig. Weet je, want die stap is gewoon het moeilijkst voor spelers om te maken. Om dan naar een bepaald niveau te gaan. Daarna heb je zaakwaarnemer nodig. Want dan heb je eigenlijk geen omkijken naar. Is een speler redelijk volwassen. En dan gaat het alleen om contract en onderhoud van de relatie. Je gaat natuurlijk met eten met hem. Maar tussen 18 en 21, daar vallen de meeste spelers af. Procentueel gezien.
Ja.
Dat betekent dus, daarin heb je geen zaakwaarnemer nodig. Dan heb je een begeleider nodig. Iemand die je steunt, die je advies geeft, die je bij clubs gaat praten.
Die eerlijk is.
Maar de loyaliteit van de spelers is ver te zoeken.
Ja, nee, daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. Dat is zeker ver te zoeken.
Maar hoor je overal.
Het wordt steeds lastiger.
Ja.
En dat betekent dus dat je dus als zaakwaarnemer... je steeds meer trucjes eigenlijk moet gaan halen. En ja, dat wil je helemaal niet. Je wil
wat zijn dat dan, trucjes? Is dat dan de familie paaien met een beetje zwart geld en dat soort dingen?
Ja, zwart geld
de huur betalen?
Het gaat allemaal de, gewoon...
Zwart geld wil ik niet zeggen, maar ja, wel paaien. Je gaat spelers, moet je paaien. Want anders komt de speler naar je toe. Heel simpel. En dat gebeurt... En wie doet dat? En dan zeg je, ja, luister, er zijn zoveel... journalisten noemen dat dan. Die noemen dat, er zijn zoveel... gelukszoekers. Maar dat zijn vaak niet de gelukszoekers die dat doen. Want die hebben het geld niet. Het zijn vaak juist de grote kantoren die dat doen. Weet je, om die spelers naar zich toe te trekken. En dan verbaas ik me altijd. Want dan denk ik, ja, mensen, eigenlijk zouden juist moeten weten. Het zijn niet vaak de kleine visjes die dit doen. Het zijn de grote vissen. En die moeten juist het voorbeeld geven om correct te zijn... Ja. Transparant te
maar
zijn.
Zij kunnen dat ook doen. Weet je, zij hebben de zender ervoor. Maar wat je dan... Zodra je daarvoor geld hebt gekregen... Dan word je ook handelswaar, want dat geld moet terug.
Ja.
Dat is een investering.
Maar hoe ging dat in jouw tijd dan, Jos? Want jij hebt natuurlijk ook behoorlijk kunnen harken op een gegeven moment... toen je naar de Premier League promoveerde.
Deze zeker, daar heb je het over.
Ja, dit zwemmen, zwemmen op deze manier, ja. Nee, maar ik bedoel, kloppen dan allerlei lui bij je aan met allerlei verhalen? Of hoe ging dat?
Ik heb altijd samengewerkt met Alex Kroes. Altijd. En
maar je werd wel eens gebeld toch of zo? Of niet?
Ik werd wel eens... tuurlijk. En dan krijg je van die mandaten, weet je wel. Maar dan belde ik altijd Lexi op. Zeg, Lexi, ik zeg, dit is het verhaal. Hij zegt, Jos, jongen, als die wat regelt, regelen we het dan. Er kwam nooit wat uit. Maar altijd, als er wat was, belde ik Lexi. Zei hij, geen stress. Dan had ik geen stress. Gebeurde het wel.
Terug naar het WK. We zijn een aardig eindje onderweg. Wie valt er enorm tegen?
Ik weet waar jij op doelt. Ik weet waar jij op doelt.
Ja.
Duitsland.
Ja. Nou, ik speelde best goed. Die moeten nou tegen Spanje. Ja. Kan maar zo afgelopen zijn, denk ik.
Ik weet niet, maar heb je Nederland gemist, hoor. Ik weet niet of je Argentinië Saudi-Arabië gekeken.
Ja, eens. Heb ik een kleine stukje. Ja. Dat is jammer, ja.
Die viel ook zwaar tegen, hoor. Ja. Dat zei tot nu toe, in mijn oog is dat de ploeg die het minst was.
Heeft geleverd, ja. Maar weet je, dat vind ik wel mooi. En we hadden daarvoor die tijd over de Rüdiger. Geweldige speler. Super.
Centrale verdediger.
Die centrale verdediger.
Allemaal gek toch?
Die echt waar, knettergek die loopt. Wat ik dan... Hè, dan gaat hij dat loopje doen. Staat hij 1-0, staat hij voor. Ja. Dan gaat hij dat loopje doen. Gaat hij er daarna met 2-1 af. Als ik Japan was, liep ik nu nog zo. Ging ik zo'n warming up doen op training, weet je wel. Dat vind ik dan ergens heerlijk. En dan vooral omdat het dan bij Duitsland gebeurt, vind ik dat heerlijk.
Zondag zit je er ook, dan voor de wedstrijd van Marokko tegen België. Wat is je mening over Marokko op dit moment?
Nou goed, ze hebben een uitstekend punt gehaald tegen Kroatië. Kijk, dat is ook weer dan het nationalisme van Marokkanen vooral.
Tegen Kroatië, ja precies.
Ja, nee, wij Marokkanen die verwachten heel veel van Marokko. En ik trouwens ook, want ja, ik ben ook nationalistisch. En ik verwacht ook heel veel van Nederland, want ja, ik hou ook van Nederland. Maar... Als je kijkt naar de Marokkaanse kwaliteit en de Marokkaanse ploeg en individueel de spelers moet beoordelen en dat dan neerlegt naast Kroatië en naast België, zijn die ploegen gewoon twee klassen beter. Je moet er gewoon eerlijk in zijn. Ondanks dat ik graag wil dat Marokko...
Ja.
Maar als je kijkt dus naar het Marokkaans publiek, iedereen verwacht van luister eens, wij moeten de volgende ronde halen. En ik ben ze op basis waarvan? Als je kijkt, die spelers waar die spelen, of het nou Modric is bij Madrid of Kovacic, volgens mij heb je ook nog. Je hebt zoveel goede spelers, heb je. En dan haal je uitstekend resultaat. Maar als je dan de commentaren hoort over dat ze niet tevreden zijn, dan denk ik, ja, realiteitszin is ook een beetje ver te zoeken. Nationalisme borrelt dan echt op. Terwijl je eigenlijk gewoon heel zakelijk moet kijken naar de kwaliteit van de spelers. Ze hebben uitstekend resultaat gehad. Als ze tegen België weer gelijk spelen, heb je weer een fantastisch resultaat gehad. Dan heb je de laatste wedstrijd tegen Canada, alles of niets. En dan als ze die dan winnen, ja, dan is het een verrassing. Want België, Kroatië, Marokko en Canada, in mijn ogen zit de sterkste pool van allemaal.
Nederland, er is alleen nog Qatar.
Huh?
Wat verwacht je daarvan?
Qatar?
Ja?
Ja, Qatar is... De mooiste ploeg uit de pool.
Ja, pas nou op.
Ja. Nee, maar ik...
Klop het nou even af, alsjeblieft. Voor
nee, de moeilijkste ploeg uit de pool. Moeten we sterkste opstelling, volle bak, 3-0 maken. Dat moet er gewoon. Want stel je voor, Ecuador wint.
Ja, maar vraag je. We gaan nu tegen Qatar, hè? Met Nederland. Gaat hij weer met drie centrale verdedigers spelen?
Het is niet uitsluiten. Als hij dit systeem heilig verklaard heeft en hij wil niet wisselen.
Ja. Begrijp je?
Want eventjes, laten we eventjes kort vooruitblikken. Dat is misschien een beetje jinxen, maar de volgende tegenstander is dan dus Iran, Wales, de Verenigde Staten of Engeland. Ik denk dat we Engeland, die zouden maar zo nummer 1 kunnen worden in de pool, dat we die willen mijden. Van die andere drie?
Nou, ik vind de Verenigde Staten ook altijd een hele lastige.
Taaien, ja.
De hele taai, die luiden.
Sterk,
zo, dat bedoel
sterk.
Ik. Precies dat.
Die gaan 90 minuten lang, hoor. Gaan ze gewoon
door. Ja, die gaan volle bak.
Lastig, hoor.
Dat zul je straks ook zien.
Dat is geen fijne tegenstander om tegen ze. Nee. Ik zeg net, het systeem wat Nederland speelt, zal dat geen fijne tegenstander zijn. Nee. Een beetje vergelijkbaar met Ecuador.
Maar Iran, die ging ook, hoor.
Ja, maar toch denk ik dat ze niet de kwaliteit hebben om het Nederland moeilijk te maken. Ik denk dat de Verenigde Staten dat nog wel heeft.
Yeah.
Je hebt nog wel een paar spelers die het verschil kunnen maken, maar Iran niet. Ik denk, maar nogmaals, tegen kleinere ploegen denk ik dat Nederland meer moeite zal hebben dan tegen een grote ploeg.
Goed, we gaan het meemaken.
Ja.
Volgende week tegen Qatar. Jongens, dankjewel voor jullie analyses. Dit was Leeuwen voor deze keer. Zondag zijn we er weer. En dan is Galicia nu er weer bij. Samen met Ali Boussabon voor de wedstrijd Marokko tegen België.